Goedemorgen. We gaan met elkaar Gods woord lezen. En we doen dat op twee plekken in het Oude Testament. We beginnen in Genesis 25. Genesis 25. En we lezen daar de versen 19 tot en met 34. Geschiedenis van Esau en Jacob. Genesis 25 vanaf vers 19. Dit is de geschiedenis van Isaac, de zoon van Abraham. Abraham verwekt Isaac. En Isaac was 40 jaar oud toen hij Rebekka, de dochter van Betuel, de Arameer uit Paddan Aram, de zuster van de Arameer Laban, tot vrouw nam. Nu bad Isaac de Heere voor zijn vrouw, want zij was onvruchtbaar. En de Heere liet zich door hem verbidden en zijn vrouw Rebekka werd zwanger. En de kinderen stieten in haar binnenste tegen elkander. Toen zeiden zij, indien het dus aldus gesteld is, waarom overkomt mij dat? Daarop ging ze om de Heere te vragen. En de Heere zei tot haar, twee volken zijn in uw schoot. En twee naties zullen zich scheiden uit uw lichaam. De ene natie zal sterker zijn dan de andere. En de oudste zal de jongste dienstbaar wezen. En toen nu haar dagen vervuld waren dat zij baren zou, waren er dan ook tweelingen in haar schoot. En de eerste kwam tevoorschijn, rossig, geheel als een haren mantel, en men gaf hem de naam Esau. En daarna kwam zijn broeder tevoorschijn, wiens hand Esau's hiel vasthield, en hem noemde men Jacob. En Isaac was 60 jaar oud bij hun geboorte. En toen de jongens opgroeiden, werd Esau een man, ervaren in de jacht, een man van het veld, maar Jacob was een huiselijk man, die in tenten woonde. En Isaac had Esau lief, want wildbraad was naar zijn smaak, maar Rebekka had Jacob lief. Eens had Jacob een gerecht gekookt en Esau kwam vermoeid van het veld. Toen zeide Esau tot Jacob, laat mij toch slokken van dat rode daar, want ik ben moe. Daarom gaf men hem de naam Edom. Maar Jacob zeide, verkoop mij dan eerst uw eerst geboorterecht. En Esau zeide, zie, ik ga toch sterven, waartoe dient mij dan het eerst geboorterecht? Daarop zeide Jacob, zweer mij eerst. En hij zwoer hem. Zo verkocht hij aan Jacob zijn eerstgeboorterecht. Toen gaf Jacob aan Esau brood en het linzengerecht. Hij at en dronk, stond op en ging heen. Zo verachtte Esau het eerstgeboorterecht. En dan vervolgt de geschiedenis. We zullen daar dadelijk ook met elkaar over hebben. En dan lezen we verder in hoofdstuk 33. Hoofdstuk 33. De versen 1 tot en met 11. Jacob nu sloeg zijn ogen op en daar zag hij Esau aankomen en met hem 400 man. Toen verdeelde hij de kinderen onder Lea en Rachel en de beide slavinnen. Hij plaatste de slavinnen en haar kinderen vooraan. Lea en haar kinderen daarachter en Rachel en Jozef achteraan. En zelf ging hij voor hen uit en boog zich 7 maal ter aarde totdat hij bij zijn broeder gekomen was. Maar Esau snelde hem tegemoet, omarmde hem, viel hem om de hals en kuste hem en zij weenden. Daarna sloeg hij zijn ogen op, zag de vrouwen en de kinderen en vroeg, wie hebt ge daar bij u? En hij antwoordde, de kinderen die God in zijn genade aan uw knecht geschonken heeft. Daarop naderden de slavinnen met haar kinderen en bogen zich neer. Vervolgens naderden ook Lea met haar kinderen en zij bogen zich neer. En ten laatste naderden Jozef en Rachel en zij bogen zich neer. Toen zeide hij wat bedoelt gij met die gehele schade die ik ontmoette? En hij zeide, om de genegenheid van mijn heer te winnen. Maar Esau zeide, ik heb al veel, mijn broeder, wat gij hebt, blijven het uwe. Doch Jacob zeide, geen zins, indien gij mij genegen zijt, neem dan mijn gave uit mijn hand aan, opdat ik uw aangezicht gezien heb, zoals men het aangezicht God ziet, en gij welgevallen aan mij gehad hebt. Neem toch mijn geschenk dat u gebracht werd, want God is mij genadig geweest en ik heb alles. Tot zover de lezing van Gods woord. We willen nu met elkaar stil zijn voor je gebed. Heer, we zeggen u hartelijk dank dat we elkaar mogen ontmoeten en dat we dat mogen doen in uw naam. Dat u naar uw belofte in ons midden bent, Heer, en dat u de ontmoeting, het contact met ons wilt, het gesprek, dat u wilt informeren naar ons leven, met alle moeite en zorg die daar is, met de ups en de downs die ons leven kent. Heer, om vervolgens door u en door uw woord bemoedigd te worden, getroost, opgebouwd in het geloof, versterkt ook. Heren, want we hebben dat nodig en u weet dat. Het leven gaat niet ongemerkt aan ons voorbij. En als we ook letten op de wereld en allerlei gebeurtenissen die daar plaatsvinden, dan kan het ons zomaar angstig te moede worden en raken we in onzekerheid over de toekomst. Heer, maar u wilt ons laten weten dat u overwinnaar bent. En dat uw komst uiteindelijk alles zal veranderen. Dat we alle onrecht en alle armoede en alle pijn en alle verlies achter ons mogen laten. Om, heren, te leven onder de vrede van God. Heren, daar mogen we ons naar uitstrekken. Heren, wek dat op in ons hart. We willen bidden voor hen die hier niet kunnen zijn. Mensen die ziek zijn. Of die net in het ziekenhuis zijn geweest en thuis zijn om te herstellen of voor verdere behandeling. We willen ook denken, Heer, aan de ouderen die de weg naar hier niet meer kunnen gaan. Maar Heer, we danken u dat u een God bent die niet aan tijd of plaats is gebonden. En dat waar uw kinderen ook zijn, ze een ontmoeting met u mogen kunnen hebben. En willen dan ook in het bijzonder deze groep van mensen, Heer, bij u brengen en vragen om uw bijzondere genade en hulp en ondersteuning. Maar vooral ook rust in het hart. Heer, we bidden ook voor deze wereld die het steeds moeilijker krijgt, waar het ook steeds moeilijker wordt om de dingen nog in het goede spoor te houden. Maar Heer, we weten ook dat dit allemaal signalen zijn van de tijd die komt. En open ons oog daarvoor. Dat we ons niet mee laten nemen in allerlei vormen van doemdenkerij. Dat we ons de blijdschap laten ontnemen. Heren, we mogen uitzien naar die geweldige toekomst van u. En bidden ook bidden voor uw volk Israël. Heren, ook daar zal het steeds moeilijker worden, ondanks alle pogingen om tot vrede enzovoort enzovoort te komen. Heren, we weten dat er maar één vrede de oplossing is. En dat is uw vrede. En we bidden dan ook voor de vrede van Jeruzalem. En voor de vrede van de wereld. We bidden, Heer, dat uw koninkrijk mag komen. En Heer, zo leggen we deze dingen voor u neer. En we bidden om een zegenrijk uur zo met elkaar. In het spelen, in het zingen, in de opening van uw woord en het luisteren daarnaar. Heren, we mogen daarin uw handreiking zien naar een ieder van ons. U houdt van ons. En daarom, Heere, loven en prijzen we uw machtige naam. Halleluja. Amen. We willen met elkaar nu gaan zingen van Johan de Heer 893, de coupletten 1, 2 en 3. En ik neem aan dat er dan ook van tevoren nog een inzameling plaatsvindt. Dat doet u nog in Den Helder collecteren. Dus nou, onder het voorspel graag als het mag. Maar dat lukt wel, hè? Toetsen genoeg op het instrument, dus goed zo. Nou, onder het voorspel dus onze inzameling, collecte voor de bekende doelen. En daarna zingen we aansluitend dus 893, de coupletten 1, 2 en 3. Ik lees u twee tekstwoorden uit Genesis 33. De eerste is de reactie van Esau in vers 9. Maar Esau zeide: ik heb al veel. En dan de reactie van Jacob in vers 11. En ik heb alles. Daar gaat het over. Over veel hebben en over alles hebben. Ja, het mooie, het opmerkelijke van het woord van God is dat we daarin een ontmoeting hebben met mensen en situaties van toen, die we ook in onze tijd nog steeds aantreffen. Die ook in onze tijd heel herkenbaar zijn. Waarmee dan nog maar weer eens wordt benadrukt, we kunnen dat niet voldoende doen, dat het woord van God tijdloos is. Ja, zo treffen we in onze schriftlezing uit Genesis, het eerste boek van de Bijbel, een situatie aan die ook in onze gezinnen, onze families, enzovoort, enzovoort, voorgekomen zijn. En helaas moet je dan ook nog zeggen, nog altijd voorkomen. Het gezin van Isaac en Rebecca is lange tijd kinderloos gebleven. Maar ze hebben gebeden tot God of ze toch kinderen zouden mogen krijgen. En dat gebed is verhoord. Er worden twee kinderen geboren. Twee jongens. Tweelingen. Maar die heel verschillend zijn van uiterlijk en ook van karakter, zo zal nog blijken. De een is de man van het buitenleven, ruwe, ruige klant, hè, zou je zeggen. En de ander, ja, is het meer het huiselijke type. Misschien zijn we dan geneigd te denken van nog een beetje een watje. Hè? Ja. Als je als man met het huishouden bezighoudt, dan ben je natuurlijk een watje. Hè? Het was geen vraag hoor. Maar goed, in ieder geval, ze krijgen de namen Esau en Jacob. Esau is de oudste. Hij is net iets eerder geboren dan zijn broer. Twee broers. Nou ja, die het niet zo heel erg goed met elkaar kunnen vinden. Zelfs in de baarmoeder wordt dat al merkbaar. En in de geboorteaankondiging wordt gezegd dat er twee volken, twee natiën uit hen voort zullen komen. En we weten dan dat het hier gaat om Edom aan de ene kant en Israël aan de andere kant. En heel opmerkelijk is ook dat gezegd wordt dat de oudste, Esau, de jongste, Jacob, zal dienen. En dat is volstrekt in afwijking van de geldende regels in Israël. Want de oudste krijgt de vaderlijke zegen. Dat is normaal. Maar goed, we zien hier dus, en soms moet je daar wel eens wat aan wennen, dat God handelt naar eigen inzicht. En niet schroomt inderdaad om een andere weg te bewandelen. De grote verschillen tussen de broers en de persoonlijke voorkeur van de ouders, is natuurlijk helemaal verwerpelijk, maar goed. De persoonlijke voorkeur van de ouders voor het ene kind of voor het andere, dat leidt tot de nodige spanningen binnen het gezin. Er is sprake van leugens en van bedriegerij. En met name als het gaat inderdaad om het krijgen van de vaderlijke zegen. Zoals gezegd, volgens de regels in Israël krijgt de oudste de vaderlijke zegen. En dat is Esau. Maar Esau hecht niet zoveel belang aan die vaderlijke zegen. Gaat tot dood, zegt hij. He? En heeft overigens ook veel meer interesse voor een kop soep. Ja, dus de liefde van de man gaat dus toch door de maag. He? Laat mij slokken van dat rode... U was het daar allemaal mee eens, hè? Ja, er waren geen reacties. Dus. Ja. Goed, laat mij slokken van dat rode, daar is zijn uitspraak. En dat komt Jacob wel goed uit. En hij gebruikt dan ook dat moment om aan Esau de zegen te ontfutselen. Maar de rol van de ouders in deze kwestie is ook heel opmerkelijk. Isaac heeft voorkeur voor zijn zoon Esau. En hoewel hij de geboorteaankondiging kende en de uitgesproken openbaring van God, dat het eerstgeboorterecht en de zegen gedaan aan Abraham niet voor Esau, maar voor Jacob zou zijn, volgt hij toch zijn eigen gevoelens. En Rebecca, die dit wist, die nam de nodige maatregelen om dat te voorkomen. Haar lievelingszoon Jacob moest de zegen krijgen. Ja, ook zij kende de uitspraak van God, maar was kennelijk van mening dat God ook in deze een handje geholpen moest worden. Geen ongebruikelijk gedrag binnen deze familie. Huh? Want Abraham die begon daar tenslotte al mee, nietwaar? Jacob die weet de zegen te krijgen, geholpen door zijn moeder. Ze zorgt ervoor dat Jacob voelt en ruikt zoals Esau en hij krijgt de zegen. En daarbij ook de belofte gedaan aan Abraham in Genesis 12 en doorgegeven aan Isaac. Wie u vervloekt, die zij vervloekt, wie u zegent, die zij gezegend. Ja. Ja, Esau die krijgt achteraf spijt van zijn lichtzinnigheid in het weggeven van de zegen en probeert hij dus alsnog te krijgen, maar moet ontdekken dat hij te laat is. En dat leidt tot een ernstig en hevig conflict tussen de beide broers. Esau is duidelijk van plan om Jacob te doden. We lezen overigens ook dat Esau in zijn boosheid een dochter van Ismaël, andere zoon van Abraham, een dochter van Ismaël tot vrouw kiest. Een vrouw dus uit de Arabische wereld. En zo verbindt hij zich dus, Edom, zich met een geslacht dat niet mocht erven met Isaac. Als u zoekt naar een verklaring voor de veten tussen Arabieren en Israël, dan moet u hier zijn. Hier ligt de basis van dit conflict. De haat tussen Israël en de Arabische wereld. Jacob moet vluchten. En hij vlucht naar Haran. Dat moet u wat zeggen, Haran. Haran was de plek waar God vele jaren geleden tegen Abraham zei, weg hier. En naar een land dat ik je wijzen zal. Jacob vlucht dus naar Haran. Terug naar die oude plaats. Naar zijn oom Laban. En hij krijgt ook daar weer door allerlei listigheid en bedriegerij een grote kudde. Hij wordt heel erg rijk. En Jacob wordt op zijn beurt bedrogen door Laban. Dat is een leuke familie dit hoor. Hij krijgt Lea tot vrouw waar hij niks voor voelt. En hij moet vervolgens nog eens 7 jaar werken. Sommigen moeten dat veel langer doen. Om de vrouw van zijn keuze Rachel te krijgen. Ja. Ook dat weer in afwijking van wat God heeft voorgeschreven. Want God wil dat je maar getrouwd bent met 1 vrouw. Maar zo zie je maar hoe gemakkelijk je het gedrag van de wereld overneemt. En hoe snel, als je daarin verkeert, tot gelijkvormigheid komt. Gelijkvormigheid binnen Israël dus. En voordat we nu de bezwerende vinger opsteken, moeten we zeggen, gelijkvormigheid ook met die wereld binnen de kerk van vandaag. Ja. Goed, de jaren gaan verder en na vele, vele jaren is er sprake van terugkeer naar het thuisland. Hoofdstuk 33 beschrijft dat. De broers gaan elkaar ontmoeten. En dat brengt de nodige spanning met zich mee. Is Esau nog boos? Zal hij alsnog proberen om Jacob te doden? Jacob die probeert zijn broer gunstig te stemmen door het geven van cadeaus. Ja, of dat ook echt zal helpen. Esau die trekt met 400 man Jacob tegemoet. Ja, dat ziet er dan niet hoopvol uit, heb ik zoiets van. Met 400 man, jongen. Zoals gezegd, ziet er niet hoopvol uit. En heel voorzichtig gaat Jacob dan ook Esau tegemoet. Hij verdeelt zijn gezin in 3 groepen. De slavinnen met hun kinderen vooraan. Het is en het blijft Jacob. Minst belangrijkste groep zet hij vooraan. Lea met haar kinderen daarachter. En zijn liefste vrouw, Rachel, met Jozef, helemaal achteraan. Hij gaat wel zelf vooraan. Hij gaat voor hen allen uit. En hij buigt zich 7 maal diep voor zijn broer neer. Mogelijk waren de bedoelingen van Esau niet echt vredelievend. Maar hij heeft te maken met een God waar hij niet in gelooft. En die God heeft tegen Jacob gezegd, in Genesis 31 vers 3, ik zal jou beschermen. En als dat betekent dat God dan het innerlijk van Esau moet veranderen, nou dan gebeurt dat. En zo zijn we dus getuigen van een hartelijke begroeting tussen deze broers. Ja, door Gods leiding kunnen dingen heel anders lopen dan we vaak denken of gedacht hebben. God heeft het hart van alle mensen in zijn hand. En hij kan, wanneer hij dat noodzakelijk vindt, door een onweerstaanbare macht, zeg maar, daarin verandering aanbrengen en leiden naar waar hij wil. Bijbelse geschiedenis geeft daar genoeg voorbeelden van. Het is niet te vergeefs om op God te vertrouwen en hem aan te roepen in de dag van de benauwdheid. Want het leven trekt niet ongemerkt aan ons voorbij. We komen er niet zonder kleerscheuren van af. Maar er is wel een behouden aankomst. Ja. Dus als je ook in de dagen van de benauwdheid, in de moeite, de zorg, de strijd, je vertrouwen wil vestigen op de Heer, de God, dan doe je dat niet voor niets. Dan zul je inderdaad ervaren dat de uitkomst van het leven uiteindelijk veel beter is dan je hebt verwacht. Paulus zegt al, het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegenover de heerlijkheid die over je geopenbaard zal worden. Wat nog een hele mooie tijd. Ja. En dan ontwikkelt zich tussen die broers een opmerkelijk gesprek. Esau wil de gezonde cadeaus niet accepteren in de veronderstelling dat Jacob dat zelfs meer nodig heeft dan hij. Want hij was rijk, zo zegt hij. En hij gebruikt daarbij de uitspraak, ik heb al veel. Maar Jacob dringt dan aan tot het accepteren van de geschenken met als reactie, broer, voel je nou niet bezwaard? Ik heb alles. Ja, dan lijkt het erop alsof we hier te maken hebben met opschepperij, met snoeverij, tegen elkaar opbieden van. Iets wat ook in onze tijd nog steeds gebeurt. In de gezinnen, Tegenover familieleden, tegenover vrienden. En met als doel, wel om de ander ervan te overtuigen hoe goed het wel met je gaat. Ja. En men spreekt dan ook, net als deze twee broers, vaak in termen van veel hebben en van alles hebben. En dan wordt er verwezen naar de baan met het goede inkomen, naar het mooie huis, naar de caravan, naar de boot. Ik weet die al niet meer. En ja, dan geniet je er natuurlijk van, toch? Dan geniet je ervan als je dan bij die ander zo'n lichaamstaal aantreft van jaloersheid. Hè? Ja, dan kan je dag niet meer stuk. Maar ook als het waar is, en al deze verworvenheden inderdaad onderdeel uitmaken van ons bezit, wat is het dan werkelijk waard? Wat is nu werkelijk van ons? Ja, het is niet het vrolijkste onderwerp, maar het is wel de realiteit van het leven. Kijk naar de dag van je overlijden. Kijk naar de dag van je begrafenis. En dan blijkt dit veel, en zelfs dit alles, niet meer te zijn dan los zand. Want het resultaat van het mensenleven blijkt nihil te zijn. 0,0. Wat heb je nagelaten? Ja, alles. Je kunt niks meenemen. Gods woord zegt het al. Derden gaan ermee aan de haal. Voor diegene waar je het niet voor bedoeld hebt. Soms kun je dat dan ook nog wat regelen, maar goed, daar zullen we het nu niet over hebben. En toch moet ik bij de uitspraken van de broers, ik heb veel en ik heb alles, het volgende opmerken om te voorkomen dat we in dit geval verkeerde conclusies zullen trekken. Er is namelijk bij de twee broers sprake van iets bijzonders. Iets wat ook in onze gezinnen, in onze families, helaas nog altijd voorkomt. De een, Jacob, is gelovig. Dan zegt u misschien, nou. Ja, volmaakt is die niet. Maar wie van ons dan wel? Als u denkt van, ik pas in die categorie, dan moet u nu even gaan staan. Ja, die wil ik dan wel graag zien. Hè? Ja. Ja, niemand is volmaakt. Hè? Integendeel. En de ander, Esau, die heeft niks met geloof. Esau heeft gekozen voor een leven zonder God. Hij had ook al heel erg snel en heel vroeg het motto in het leven van, je leeft maar één keer. En dan heeft hij vele medestanders in onze wereld. Haal eruit wat erin zit. Hij heeft hard gewerkt. Dat is in ieder geval wat. En kan dan ook zeggen dat hij al veel heeft. Maar het resultaat van zijn leven is nul. Want met de prediker kun je vragen, waarvoor heeft hij gezwoegd? Waarvoor heeft hij zich afgetopt? U kunt dat lezen in Prediker hoofdstuk 2. Want met al zijn grootspraak bezit hij niks. Of om het met Openbaringen 3 vers 17 te zeggen, hij denkt rijk te zijn. In werkelijkheid is hij straatarm. Als broer Jacob zegt dat hij alles heeft, dan is dat geen opschepperij, dan is dat geen grootspraak, maar de waarheid. Wat is dan zijn geheim? zijn geloof in God. Hij heeft het om met Matteüs 6 vers 33 te zeggen, het koninkrijk van God in zijn gerechtigheid gezocht. En in Nieuw Testamentische zin, dat weten we toch, maakt je dat tot kind van God en mede-erfgenaam van Jezus Christus. In Hebreeën 1 vers 2 staat dat Jezus Christus de erfgenaam is van alle dingen. Alles dus. En zij die geloven, zoals Jacob hier, delen daarin mee. Dus is de uitspraak van Jacob, ik heb alles, de waarheid. Betekent in het hier en het nu niet tekort komen. God heeft mij genade verleend, is de uitspraak van Jacob. Hij is mede-eigenaar geworden van alle dingen. Weet u, dit leven heeft een positief saldo. Anders gezegd, alles wat je doet in de naam van Jezus Christus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Dan heb je niet voor niets geleefd in het heden en dan heb je nog een prachtige toekomst voor je. De vraag die dan nu opkomt is natuurlijk van, bij wie van deze twee broers horen u en ik? Huh? Ja, de opbrengst van het leven van Esau is nul. Hij heeft gewerkt, verzameld. Het resultaat is nul. En met hem zijn er velen die eveneens het resultaat, het opbrengst van hun leven is. Dat heeft alles te maken met het ontbreken van de relatie met God. Hoeveel je ook hebt. Waarbij gezegd moet worden dat bezit niet veroordeeld wordt hoor. Jacob is ook rijk aan aardse goederen. De vraag is het in genade ontvangen? Is dat je houding? Ik heb het in genade ontvangen. En dat is bij Jacob volgens zijn uitspraak het geval. Maar ook als dat bezit er niet is. Ook als die rijkdom niet wordt bezeten. Dan nog kun je als kind van God zeggen. Ik heb alles. Ik heb alles. In 1 Korinthe 3 vers 22 staat. Alles is het uwe. Staan we met onze aardse verworvenheden, hoeveel dat ook is, met lege handen, of misschien met het mindere aan aardse verworvenheden, misschien zelfs heel weinig in het ik heb alles van God. Ik heb alles van Jezus Christus. Dat is de vraag voor onszelf of de vraag ook die we aan anderen zullen stellen. Gelukkig mogen we dan zeggen tegen elkaar en ook tegen die ander dat God nog altijd een genadig God is. Dat heeft Jacob ook ervaren toen hij in de allereerste plaats de keuze maakte voor het koninkrijk van God. En dat heeft hem gemaakt tot iemand die met recht en reden kan zeggen, ik heb alles. Of zou het nou fijn zijn als we dat allemaal kunnen zeggen? Dat we allemaal dit persoonlijk getuigenis kennen. Maar ook als een indringend getuigenis aan anderen. En dat kan. Want in het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus op het kruis toont God dat Hij ons en anderen lief heeft. En dat Hij genadig wil zijn. Dat Hij genade voor recht wil laten gelden. En ons, u en mij, en al diegenen die nog buiten staan, een leven wil geven van hoop en van toekomst. Een zinvol leven. Een leven met een positief resultaat. En dan hebben we maling aan de economiecrisis. Een leven met een positief resultaat. Dus houden we onszelf en anderen voor. Kies voor de Heer Jezus Christus. Kies voor het Koninkrijk van God. Om het met Jacob en allen die geloven te kunnen zeggen. Ik heb alles. Ik heb alles. Amen. Zullen we met elkaar zingen? Van lied 780, de coupletten 1, 2 en 3. 780, de Heer heeft meer om u te geven dan al hetgeen de wereld biedt. De coupletten 1, 2 en 3 van 780. Samen danken. Heere God, we zeggen u hartelijk dank dat die rijkdom van gena er nog altijd is. Ook vandaag, ook in deze tijd. En Heer, we loven en prijzen uw machtige naam daarvoor. Dat u nog altijd goede gedachten over ons hebt. En over de mens in het algemeen. Dat u niet wilt dat ook maar iemand verloren gaat, maar dat allen behouden worden. En dat velen met ons vandaag en in de komende tijd zullen gaan zeggen, ik heb alles, want ik behoor Jezus toe. Hij is mijn Heer, mijn Heiland. En Hij is het die de toekomst voorbereidt. Een toekomst die komt. Onstuitbaar. Wat Satan ook probeert. Hoe de wereld zich ook mobiliseert. Welke krachten zich ook ontwikkelen. Hoe moeilijk we het als uw kinderen nog zullen hebben. Die toekomst die komt. En Heer, we danken u dat we ons beschermd en beveiligd mogen weten. Zoals Jacob tegen Esau. Heren, dat geeft ons moed. En dat maakt ook dat we het leven weer tegemoet durven te treden. En dat we de tijd zoals die zich ontwikkelt ook het hoofd bieden. En niet in allerlei vorm van negativiteit. Van het wordt slechter en het wordt slechter. Heer, we weten vanuit de profetie dat de tijd nog slechter wordt. Zo erg zoals het nooit is geweest. Maar dwars daardoorheen klinkt uw geluid van overwinning. En wij mogen delen in die overwinning en ook mee instemmen met die overwinning. Want we zullen met u komen en regeren over deze wereld. Totdat dat goddelijke moment daar is, dat alles vernieuwd zal worden. Heren, we hebben een geweldige hoop. En we hebben een geweldige toekomst. En we bidden, Heer, dat ons dat zal mogen bezighouden. Dwars door tegen al die geluiden in die tot ons komen. Dat ons dat zal bezighouden. Ik ben met de Heer Jezus Christus onderweg naar zijn vrederijk. En daar loven en prijzen we zijn naam voor. Halleluja. Amen. We zingen ons slotlied 725. Een lied van lofprijzing. Grote God, u loven wij. Heer, wij prijzen uw sterkte. We zingen de coupletten 1, 3 en 4 van 725. Stel voor dat we dat staande doen. de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen totdat Jezus komt. Amen.